het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering, de podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Afgelopen jaar sneuvelde een record aantal heilige politieke huisjes. Dat was zelfs voor de verkiezingen van maart dit jaar al te zien. De corona en de vertrouwenscrisis creëerden een gezamenlijk gevoel bij partijen dat het zo niet verder kon. Dat het gedaan moest zijn met de uitwassen van het neoliberalisme. Van links tot rechts, met uitzondering van de SGP en radicaal rechts, waren partijen het toen al eens over verhoging van het minimumloon, de noodzaak van een nieuw belasting- en toeslagenstelsel en het afschaffen van het leenstelsel voor studenten. Met de aanzwellende klimaatcrisis en de wooncrisis sneuvelden opnieuw politieke taboes. Aanpak van de zware industrie, afschaffing van de verhuurderheffing, verdere beperking van de hypotheekrente, uitkoop van boeren. Onder druk is alles vloeibaar geworden. Nou, ik las voor uit Trouw van 11 december een mooie samenvatting van waar we nu staan in onze politiek. We weten eigenlijk heel goed waar we van weg willen bewegen en wat er anders zou moeten. We willen wellicht minder in euro's uitdrukken en meer in maatschappelijke meerwaarde. Maar hoe doe je dat nou precies? Nou, hoe krijgen we nou ook voor politici een beetje comfort om op een andere manier te kijken naar onze gemeenschap en de rol van de economie daarin? Hoe geef je dat nou praktisch vorm? Nou, daar was ik over aan het nadenken en toen ontdekte ik Nikki Pauw. Zij werkt bij de Universiteit van Amsterdam en zij is econome en expert op het gebied van welzijnseconomie. En daar heeft ze ook een waanzinnig prettig praktisch boek over geschreven met dezelfde titel. Ik ontdekte haar in een webinar van de Pioniersfabriek. En wat ik nou zo interessant vind aan haar boek is dat zij echt gereedschap levert om het anders te gaan doen. In haar boek geeft ze aan wat zou je nou wel kunnen meten om ervoor te zorgen dat je ook echt die maatschappelijke meerwaarde, die brede welvaart, dat soort indicatoren, dat je die ook echt in je beslissingen en in je keuzes zichtbaar kunt maken. Dat je niet wegdenkt dat er allerlei impact op het klimaat is, ja, die aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, of dat we spelen dat die er niet is, maar dat je die kunt meewegen in je beslissingen. Nou, wat haar betreft is die hele brede blik op economie de moeite van het onderzoek waard. Dat doet zij ook al jaren. En ik ga met haar in gesprek over hoe die welzijnseconomie leidend zou kunnen worden voor bijvoorbeeld ook onze politiek. En dan in het bijzonder voor onze kijk op maatschappelijk vastgoed. Nikki Pauw. Nikki, kan je? Ik wil eigenlijk beginnen met maar eens even meteen hardcore de werkelijkheid in van hoe ingewikkeld het is om anders naar die economie te kijken. En jij vertelde dat je in Amsterdam bezig bent met zo'n experiment. En mijn eerste vraag is natuurlijk, waar gaat dat experiment over? Wat is het doel van dat experiment?
Ja, dat klopt. We zijn in Amsterdam, in de wijk Vensepolder, zijn we bezig met samen met de bewoners om in kaart te brengen wat welzijn voor hun betekent en hoe de lokale economie zo ingericht kan worden dat het bijdraagt aan het welzijn van iedereen in de wijk. Wij zijn daartoe uitgenodigd door het Fearless City-programma in Amsterdam. Dat is onderdeel, maar ook een soort van zelfstandige unit binnen de gemeente. En zij hebben de rol om de mensen binnen de gemeente scherp te houden over nieuwe onderwerpen, te informeren over nieuwe thema's, ze aan de tand te trekken wanneer er problemen zijn die niet worden opgepakt. Ze mogen ook zelf onderzoek initiëren. Zo zijn ze bij ons terechtgekomen, de Universiteit van Amsterdam. En ze hebben ons gevraagd van, luister, wij hebben een tal van economische indicatoren die in kaart moeten brengen hoe het nu eigenlijk gaat met de mensen in Amsterdam. Maar we hebben het gevoel dat veel mensen herkennen zich niet in indicatoren. En we hebben eigenlijk geen goed besef over hoe het nu echt met de mensen gaat. We kunnen daar niet de juiste indicatoren voor vinden. Dus hoe brengen we dat nu in kaart? En hoe kunnen we vervolgens duidelijk maken dat de ongelijkheid in de stad aan het toenemen is? Want dat is wel een trend die wordt waargenomen door iedereen.
En dat waarnemen van die trend, daar zit ook een duzende hoop buikgevoel blijkbaar bij, of kwalitatief
ja,
onderzoek.
Beide.
En zij komen dan bij jou en vragen, Nikki, help ons om het hard te maken.
Om het hard te maken en om ook vanuit een andere blik naar die economie te kijken, die naar boven brengt waarom het dus zo moeilijk is voor sommige mensen om aansluiting te vinden en te participeren in de economie. En hoe vanuit een andere visie recht wordt gedaan aan de problemen waar zij tegenaan lopen. En ook vervolgens om tot een duiding te komen van de prioriteiten die mensen in die wijk hebben ten aanzien van de economie en de samenleving als geheel. En die prioriteiten kunnen heel anders zijn dan een wijk in Oud-Zuid bijvoorbeeld. Dat is logisch. Maar dat is wel belangrijk om te doorgronden. Wil je met gericht en effectief beleid proberen tot wijkverbetering te komen? Dus zodoende zijn wij daar betrokken geraakt. In eerste instantie reageerden de mensen in de wijk dit is het zoveelste onderzoek. Hè. Er is ook een zekere onderzoekmoeheid onder mensen. En dat is heel goed te begrijpen. Venssepolder is een wijk die ook erg gestigmatiseerd wordt. Er wordt over gesproken als een achterstandswijk. Nou, dat is op zichzelf al problematisch. Ja. Hè? Dus hoe kom je daar binnen als onderzoeker? We hebben toen de verbinding gelegd met wijkvertegenwoordigers. Dat zijn mensen in de wijk die al van oudsher een hele belangrijke rol vervullen in de wijk. Die het vertrouwen hebben van mensen.
Dat zijn mensen die bij de buurtvereniging actief zijn, of mensen die al heel lang vrijwilliger zijn in een buurthuis, dat soort type
Precies.
mensen.
Die initiatieven hebben opgezet, die aanspreken.
Ja, die de groengroep beheren, ja, dat soort
precies.
dingen.
Precies, en die genieten het vertrouwen van mensen. En dat is belangrijk, dat is een belangrijke sleutel om binnen te komen. En in het contact met die wijkvertegenwoordigers kwamen we erachter dat zij zelf al bezig waren met het formuleren van een visie voor de wijk. Wat wil de wijk nu eigenlijk zelf? En hoe zorgen ze ervoor dat iedereen zich daarin herkent, in dat toekomstbeeld?
En wat ik nou zo interessant vind, Nikki, want jij zegt dat. En dit is denk ik iets waar de luisteraars van de podcast zich wel in herkennen. Hè? Dat je probeert om bewoners aan het stuur te zetten, zeggenschap te geven, de prioriteitsstelling uit de samenleving te halen, zoveel mogelijk. Als we het begrip economie introduceren. Nou, ik zit dan zo te bedenken van waar raakt dat dan? En je denkt er eigenlijk nooit over na om de beleidsmedewerker economie hierbij te halen, want die is van de bedrijven.
Klopt.
En jij kijkt daar heel anders naar.
Ik kijk daar heel anders naar. Ik probeer de economie te begrijpen door naar de dagelijkse economische beslissingen te kijken die mensen moeten willen maken. Dus ik probeer de menselijke maat in de economie terug te vinden. En dat begint bij het huishouden. Het oude Griekse woord voor economie is oikonomos, wat huishouden betekent. Dus dat is eigenlijk waar economie begint. Hoe houden we ons huishouden op orde? Nou, je kunt denken aan het huishouden hè, van een gezin. Je kunt ook denken aan het huishouden van een stad of een land.
Dat is wel net een ander woord dan de BV Nederland,
precies,
overigens.
Dat is
We hebben het wel altijd over het huishoudboekje. Daar hebben we het wel over. Maar dat is altijd voor de BV Nederland. En niet voor het huishouden Nederland.
Ja. Ja.
Hier begint al een kleine system from within change. Hè? Je hoort
hem. We moeten dat breder trekken. Want de BV-kant van de economie, de marktkant, de betaalde economie wordt het ook wel genoemd. Die staat natuurlijk in verbinding en kan alleen bestaan doordat er een onbetaalde economie is. Die twee voeden elkaar. En het een kan niet bestaan zonder het ander. En het is het denken over economie moet volgens mij worden omgedraaid. Dus in plaats van te bedenken wat kunnen wij doen voor de economie, hè, als werknemers, als arbeiders in een...
Voor het BNP, daar kunnen we aan bijdragen.
Ja, maar we moeten dat omdraaien. Wat kan de economie doen voor ons? En op die manier wil ik nadenken over de economie. Omdat ik vind dat het hele denken over de economie als zijnde alleen de markt en bedrijven en werk, dat dat een veel te smalle visie is op wat economie nu eigenlijk is. Economie is veel meer dan dat. Economie gaat over alle beslissingen die wij maken ten aanzien van de hulpbronnen en de middelen die wij hebben om te voorzien in onze levensbehoeften en om een kwaliteit van leven te genereren. En dat kan middels een baan zijn, maar het kan ook zijn door middel van vrijwilligerswerk. Of het betekent ook dat het gaat over de manier waarop een gezin voor elkaar zorgt en onbetaalde zorgtaken verleent. En die kant van de economie is behoorlijk uit het zicht geraakt wanneer we over economie spreken. Het gaat over geld, denken we. Maar voor mij gaat economie ook over maatschappelijke waarden en symbolische waarden, die natuurlijk vastzitten aan economische waarden.
Dus jij kijkt eerder naar de economie als een systeem waarin beslissingen worden genomen, dan naar een systeem waar geld doorheen stroomt.
Precies. En beslissingen over...
Of keuzes, ja.
Economie gaat over keuze maken. Ja. En die keuze gaan over schaarse middelen en goederen. Gaat over onze tijd die we hebben. En wij zijn allemaal actor in die economie. Maar doordat we ons zo richten op de marktkant van de economie, vergeten we bijna dat wij zelf ook nog actor zijn in die onbetaalde economie. En aan het eind van de dag moeten we daar toch een balans in vinden.
In de welzijnseconomie geef jij ook... Jij schetst dit probleem, wat je net ook hier uitlegt. Maar je geeft ook handvatten om de economie, die brede economie die jij ziet, om die hard te maken. Daar ook lekker iets te doen met getallen. Zonder meteen dat allemaal uit te drukken in financiële waarde. Nou, en dat, daar werd ik dus super blij van, omdat ik dacht, we willen wel iets kunnen tellen, meten en vergelijken. Want dat is best belangrijk. Nou, daar mag je wat mij betreft nu helemaal over leeglopen.
Het klopt dat in de discussie over hoe kijken we nu vanuit zo'n breder perspectief naar wat heeft waarde en welke waarde gaan we dan op af, dat iedereen het er wel over eens is. We moeten voorbij die smalle kostenbatenanalyse waarin we alleen naar financiële opbrengst of kosten kijken. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een windmolenpark. Het is al een beetje meer gebruikelijk om dan ook naar de maatschappelijke waarde te kijken. Maar je hebt gelijk, dat wordt dan vervolgens vaak weer uitgedrukt door middel van euro's. Ik vind dat niet heel erg behulpzaam, want die euro die verstopt toch die maatschappelijke en ook de symbolische waarde van initiatieven die niet in geld uit te drukken zijn. Tegelijkertijd zeg ik in mijn boek van ja, maar we moeten wel naar meting toe of duiding. Maar dat kan ook met getallen. Hè? Dat kan ook met rangschikkingen. Dat kan ook met afspraken over minimale of maximale criteria. En daar komt dan vervolgens geen euro aan te pas.
En met een rangschikking bedoel je bijvoorbeeld van wat vind je nou belangrijker? Groen of fietsruimte, noem maar wat. En dat je dat dan niet gaat proberen te euroficeren.
Dat kan, kijk, als je die afspraak met elkaar hebt, hè, we vinden het belangrijk dat er groen is in de wijk. Laten we het dan eerst hebben over, ja, hè, voor wie dan, hoeveel, in welke vorm. Als dat daar een afspraak over is gemaakt, ga dan kijken naar de financiële kosten en baten. Dat kan in tweede instantie. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk. Je moet...
Het moet je moet gewoon die hovenier kunnen betalen als je dat zou willen.
Ja, ja. We moeten weten wat de investering is, wat de kosten van onderhoud zijn. Dus uiteindelijk gaan we een aspect daarvan natuurlijk wel in geld uitdrukken. Maar niet alle waarden. En ik ben ervoor... Om dus die maatschappelijke waarde of de symbolische waarde of spirituele waarde van hè, een groenvoorziening of een kerk in de wijk of een buurthuis, om dat anders te duiden dan in geld, omdat dat juist laat zien hoe belangrijk die investering is voor bewoners en voor de verbinding in de wijk en voor de kwaliteit van leven. En dat verruimt voor mij het begrip over economie, wat kan de economie voor ons doen? En doet veel meer recht aan ja, wat het betekent om kwaliteit van leven te realiseren samen met elkaar en niet alleen in je eentje.
Ik moet meteen denken aan die neiging van Kamerleden om als ze iets belangrijk vinden, dat ogenblikkelijk ook te kwantificeren in euro's. Waarbij je dus ogenblikkelijk ook de mogelijkheid voor de inbreng van andere waarden ja, bijna ja, buiten de orde plaatst.
Klopt.
Hoe zou zo'n koning nou een troonrede uitspreken als hij daar ook getallen in zou kunnen? Nou ja, goed, ik stelde me dat helemaal voor, maar dan gaan we het niet proberen nu op te vullen. Maar dit is wel, denk ik, de kern van je boek.
Nee, dat klopt. Money talks en in de gesprekken, in analyses, in afwegingen van hè, welke keuze gaan we maken in de economie, is het natuurlijk heel handig om in euro's te praten. Ik snap dat wel, want iedereen heeft daar toch hetzelfde begrip over. Hè? Het is objectief.
Daar ga je al een klein beetje bij lachen. Het is objectief. Ja. Dus er zit. Je vindt dat misschien niet helemaal.
Er zit daar ook een subjectiviteit in om daarvoor te kiezen. Hè? Om niet alleen maar in euro's uit te drukken. Dus uiteindelijk wat wij als economische onderzoekers, het hoogste wat wij kunnen bereiken is voor mij niet objectieve analyse. Maar wat we in de wetenschap noemen positional objectivity. Want als wetenschapper maken we al een keuze, of als econoom maken we al een keuze om naar één indicator te kijken of alleen maar in geld iets uit te drukken. Daar zit een subjectieve keuze achter. Dus vandaar dat ik zeg, die methode is niet objectief, ook al heeft die de schijn van objectiviteit. Maar is subjectief omdat daar de keuze achter zit om alleen maar naar de economische of marktwaarde van iets te kijken. En ik zou graag willen dat we veel meer naar die andere waarden ook gaan kijken. Naast marktwaarde heb je ook de ruimtelijke waarde van iets, de maatschappelijke waarde en de symbolische waarde. En die zijn allemaal uit te drukken met behulp van andere getallen of verhalen.
Nou, en welke jamaar hoor jij nou dan ogenblikkelijk bij de kritische vakgenoten of mensen die ja, in die euro-economie hun werk moeten doen?
Ja, de jamaar zit hem in het feit van ja, maar dit kost geld en we moeten daar toch eerst de middelen voor hebben. Dus we moeten eerst voor zorgen dat er economische groei is, hè, dat de economie of dat iets winst oplevert. En uit die winst kunnen we dan wellicht investeringen doen in die maatschappelijke waarden.
En daarmee wordt het en een moving target, maar gaan we dat systeem ook never ever nooit niet verlaten?
Nee.
Of verbreden? Want jij praat genuanceerd hierover. Heb jij het over verbreden? Of heb je ook het idee dat er wel ergens iets van een omklap nodig is? Of kunnen we wat we nu hebben aan de economie, kunnen we dat zo laten en verbreden? Of moet er ook iets weg?
Ik denk dat er een omklap nodig is, die ons weer terugbrengt eigenlijk naar het denken over economie in relatie tot ons sociale en politieke systeem, maar ook de mens weer gaat zien, niet alleen als economische actor, maar in de volheid van zijn mens zijn, van zijn of haar mens zijn. Wij zijn sociale wezens. Wij hebben anderen nodig en wij staan in verbinding tot onze leefomgeving en tot de natuur, om tot kwaliteit van leven te komen. En wij hebben die verbindingen nodig. Dat is voor mij de omklap, dat we die relatie van mensen tot elkaar, maar ook tot hun leefomgeving zien, als voorwaardelijk voor het creëren van kwaliteit van leven.
Dat gaat dus meer om een hele grote wisseling van perspectief over de economie. En vervolgens kan je heus wel lekker met de Excelletjes. Dat hoeft niet weg. Ja, terwijl ik naar je luister, moet ik meteen denken aan waar je begon, namelijk met er is de ongelijkheid in steden, in landen, wordt vergroot. Ik ben zelf veel aan het nadenken over zo'n containerbegrip als vertrouwen in de overheid. En ook daar zie je dat als je voldoende geld hebt, er allerlei ruimte en vrijheid is om precies dat wat jij nu beschrijft, jezelf in relatie tot de ander, tot de omgeving, prima daarvoor te betalen. Hè? Ik tik behoorlijk wat privilegeboxjes. En dat betekent, je ziet het al aan mijn huis, dat ik een groot huis heb bijvoorbeeld. Dat is al een beginnetje van mijn ruimtelijke kwaliteit van mijn huishouden. Dus ik vind het zo, ik word zo benauwd van het idee dat de mensen die bij machten zijn om hier iets aan te veranderen, er zelf niet zo'n last van hebben dat we op deze manier kijken. Hoe zie jij dat?
Dat klopt, maar daar zit ook een grens aan uiteindelijk. Al wanneer de ongelijkheid extremer wordt, en daar hebben we allerlei voorbeelden van, misschien niet in Nederland, maar wel in andere landen in de wereld, als de ongelijkheid extreem wordt, komt toch ook de veiligheid van mensen die wel rijk zijn in het geding. Ze moeten hoge muren rond hun huis bouwen, ze durven niet meer over straat. Ze zijn continu bezig met het beschermen van hun bezit. En er ontstaat natuurlijk ook conflict op allerlei gebied. Dus daar zit een grens aan ongelijkheid. En op een gegeven moment zorgt dat voor verstoring, voor conflict. En dat is uiteindelijk ook niet in het belang van mensen die het goed hebben.
Nee, dat is waar. En ik denk dat we in Nederland nog niet heel veel letterlijke muren zien. Nee. Maar we zien wel heel veel figuurlijke muren opgetrokken worden.
Ja, het is heel goed mogelijk om, wanneer je de middelen hebt en de mogelijkheden om je daar verre van te houden en daar ook geen last van te hebben. Want je kan kiezen waar je gaat wonen, je kan kiezen waar je gaat werken, je kan ook de school voor je kinderen kiezen. En dat zorgt voor die muren.
En dit is allemaal economie?
Dat is allemaal economie, dat zijn allemaal dagelijkse keuzes die mensen maken. Kijk, het mooie aan Nederland is dat er natuurlijk relatief gezien veel herverdeling plaatsvindt, waardoor sommige muren minder hoog zijn. Als we kijken naar ons onderwijssysteem, in vergelijking met landen als Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten, wij kennen dat private-publiek onderscheid niet zozeer. Dus er is wel verschil natuurlijk tussen scholen en in kwaliteit van scholing, maar het is niet bepalend voor je kansen daarna zozeer. Het terwijl dat in andere landen wel is.
Ja, daarom is Nederland natuurlijk nog steeds een gaaf land voor heel veel mensen. En daar moeten we ook niet lullig over doen. Dat is ook zo. We zouden het wat nerdier gaan maken, hè? De vraag waar we nu tegenaan lopen, heel praktisch, is een vraag. Nou, en dan ga ik toch even iets erbij pakken. Ik ga je de animatie laten zien.
Buurthuizen en andere ontmoetingsplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van onze sociale infrastructuur. Helaas verdwijnen dit soort plekken in rap tempo. En daarmee komt het welzijn onder druk te staan. Hoe komt dit? En kan het anders? Dat onderzoekt deze animatie.
Het is een animatie die Jochem van der Heijden en LSA Bewoners en ik aan het maken zijn over maatschappelijk vastgoed. Dus jij noemde net het woord marktwaarde. Nou, die zit hierin.
Marktwaarde zit op veel plekken verstopt. Het lijkt zo concreet en euro's zijn zo lekker meetbaar. Op al die plekken hebben we betere instrumenten en indicatoren nodig. Gelukkig bestaan die. Innovatieve ambtenaren, onderzoekers, bestuurders en actieve bewoners zijn er in de praktijk al mee aan de slag. Maar de eerste stap die we moeten nemen is ervoor kiezen om ons niet langer te laten leiden door de marktwaarde van vastgoed, maar de maatschappelijke waarde voorop te stellen. Dat is een politieke keuze. Laten we dat besluit nemen en aan de slag gaan.
Ja, je voelt hem al aankomen dat allerlei mensen hier nu allerlei ja-maars bij gaan hebben. Zo van, ja, het is inderdaad raar. Ja, dit gebeurt. En we hebben het niet alleen over buurthuizen, maar ook gewoon over woonhuizen. We hebben het over theaters, sportkantines, bibliotheken, parken, sportvelden. Nou, noem maar op alles wat maatschappelijk is. Ja, poef.
Ja, dat is het gevaar van het denken in termen van marktwaarde. Waarbij marktwaarde dan het eikpunt wordt waarop een beslissing wordt genomen. En dat wordt verergerd door ook de manier waarop deze domeinen binnen een gemeente zijn georganiseerd. Je gaf, de animatie liet heel goed zien dat de mensen bij vastgoed, de mensen bij welzijn, die werken in verschillende afdelingen. Dus er wordt heel veel in silo's gewerkt, met ieder hun eigen beslisbomen, methoden en technieken, om die afwegingen te maken, om uiteindelijk tot een keuze te komen, wel of niet het buurthuis continueren. En die beslisbomen en die methoden en technieken die daarvoor worden gebruikt, ja, die staan niet met elkaar in verbinding, die communiceren niet met elkaar. En daar zien we dan vervolgens de macht van het geld aan het werk, wanneer er dan een commerciële taxateur wordt ingehuurd. Ja, dan is het heel moeilijk om daar dan nog een tegenargument in te brengen.
Ja, want wij hebben nu dus bloemetjes en hartjes. En ja, je voelt al, daar gaan we geen deuk in een pakje boter mee slaan natuurlijk. Terwijl in de werkelijke wereld iedereen begrijpt dat ja, een zak met geld op zichzelf nog geen welzijn is.
Precies, ja. Dus dan gaat het ook over wie bepaalt nu wat de waarde is van van dat vastgoed. En welke criteria gebruiken we daarvoor? En mensen zitten natuurlijk ook vast in het gebruiken van methoden en technieken om zo'n analyse te doen. Het is heel moeilijk om daar weer uit te komen. Ook al zijn ook mensen binnen de gemeente bij vastgoed heus wel ter wille om over welzijn na te denken. Ja, at the end of the day vallen ze toch weer terug op wat ze kennen. Ja, we moeten eerst naar die marktwaarde kijken en dan misschien ook.
En van daaruit moeten we korting geven op de marktwaarde, bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan het alternatief voor de volle map. Maar de volle map, dat is het weer. Dat is gewoon wat het is.
Ja. Nee, ik denk dat zoiets. We zijn nu ook in gesprek met de gemeente. En Femke Halsema heeft daar ook een uitspraak over gedaan. We moeten toe naar een andere manier van werken. En ons experiment in Vensepolder laat zien hoe dat dan ook anders moet kunnen gaan. Het gaat verder dan alleen maar nadenken over andere indicatoren, andere waarden die uitdrukking geven aan welzijn. Het gaat dus ook over manieren van samenwerken en het gezamenlijk of tot een geïntegreerd kader komen waarin de afwegingen die er gemaakt worden tussen maatschappelijke waarden, economische waarden, symbolische waarden ook zichtbaar worden gemaakt.
En het is nou zo prachtig, want je geeft nu ongeveer een definitie van politiek.
Ja, uiteindelijk blijft het inderdaad een politiek. Ja,
het met gezag toedelen van waarde aan de samenleving.
Gorbachev heeft daar in de zomer een heel mooi stuk over geschreven. Wie bepaalt de waarde der dingen in de Groene Amsterdammer? En dat is natuurlijk politiek. We hebben ook politiek leiderschap nodig om tot een meer geïntegreerd kader, afwegingskader te komen, waarin maatschappelijke waarden en symbolische waarden, ruimtelijke waarden, worden meegenomen ex ante, hè, dus vooraf al, en niet als een gedachte achteraf functioneren, wanneer de economische waarde al lang is bepaald.
Als je dit verlangen hebt en je bent net op een lijst beland om in de gemeenteraad te komen van een willekeurige gemeente in Nederland of België, er luisteren ook Vlamingen. Nou, ik zeg dan, ga in ieder geval eerst jouw boek lezen. En dat zeg ik niet om te slijmen, maar omdat het een heel praktisch boek is waar allerlei handvatten in zitten. Wat zou je nou bijvoorbeeld in je collegeakkoord, in je onderhandelingsakkoord moeten opnemen, waardoor dit perspectief niet een gedachte achteraf wordt die over 4 jaar niet... Maar waardoor we dat dan echt ook stevigheid geven? Heb je daar ideeën over?
Nou, om terug te komen op jouw voorbeeld van maatschappelijk vastgoed. Ja, we moeten gaan herwaarderen wat maatschappelijk vastgoed, maar ook groen in de wijk, wat dat voor ons betekent. En we moeten beseffen dat we daartoe veel meer naar die geïntegreerde afwegingskaders toe moeten. En dat behoeft samenwerking tussen verschillende domeinen binnen een gemeente, waardoor we vanuit gedeelde doelstellingen en beslisbomen gaan werken. Dat is het vertrekpunt.
Dus het gaat, en dan kan ik me voorstellen dat zo'n verandering als bijvoorbeeld de omgevingswet, die ook wil werken aan meer integraal, brede kwaliteit van leven, noem het allemaal maar op, zou dan wellicht een heel goed aanknopingspunt zijn.
Zeker, de omgevingsvisie zou een heel goed aanknopingspunt zijn. In stadsdeel Zuidoost gaat dit experiment over Vensterpolder ook opgenomen worden in de omgevingsvisie. En we hopen daarmee een voorbeeld te bieden. Het is nu nog een pilot voor andere wijken en delen van de stad. En we moeten natuurlijk uiteindelijk toe naar een vergelijking dan tussen prioritering op het gebied van welzijn. Waar zitten de verschillen? Waar zitten de overeenkomsten? En wat betekent dit nu op stedelijk niveau? Maar doordat je al vooraf die andere waarden meeneemt in je afwegingskader, in dat integrale werken, kun je in ieder geval beter uitleggen en in zich geven, waar maken we nou welke keuze en waarom?
Ik heb een boek geschreven over hoe je kunt stoppen met dingen. Dus ik realiseer me dat het belangrijkste, als je dit dan niet meer wil, is dat je daar de tijd voor neemt, dat het een kwestie van afleren is, dat het poetswerk is en beheerwerk, omdat die marktwaarde op ongelooflijk veel plekken gefixeerd zit in talloze documenten en in aansturing en in aanbesteding en in afrekening. Dat is niet te harde op hoeveel plekken die aanname, dat luchtkasteel of die fictieve marktwaarde zit in de grondexploitatie. Maar bijvoorbeeld ook op de balans, nu wordt die nerdy, maar niet heel erg hoor. Omdat gemeenten geld maken met de waarde van panden. Bijvoorbeeld ze kunnen dan meer geld lenen, omdat ze zogenaamd heel veel bezit hebben. Als je daarover nadenkt, als je terugbrengt naar het hier en nu voor de waarde van dat pand, die voel ik. En tegelijkertijd is die marktwaarde al ingeboekt voor de komende 30 jaar. Hoe gaan we nou die marktwaarde met elkaar afboeken zonder dat dat tot grote verelending leidt van de gemeentebegroting? Want dat is dan altijd het alternatief van en dan hebben we minder geld. Ja, dan sta je daar met je goede gedrag en je hartjes en je bloemetjes.
Ja, en dat is heel moeilijk. Het zit inderdaad op verschillende plekken in de beleidsdocumenten, op de balansen, zoals je zelf zegt. Toch is dat niet zaligmakend, want ook die marktwaarde kan fluctueren. En er is een soort van heilig geloof in dat die marktwaarde alsmaar toeneemt, terwijl we dat ook kunnen bevragen. Ik denk dat in de discussie over maatschappelijk vastgoed dat we veel meer terug moeten naar de discussie over de functie van zo'n gebouw. Welke functie vervult het nu en voor welke mensen? En dat we daar ook met aantallen kunnen komen en duidingen van belang die mee moeten spelen in de discussie en in de afweging.
Aan de ene kant vind ik dit zo'n open deur dat ik denk, wat wonderlijk dat we hem open moeten zetten. We zien toch zelf allemaal wel dat dit een pad is wat we aan het afwandelen zijn, waar ergens een grote betonnen muur komt. En leuk wordt dat niet. En tegelijkertijd, als je het ter sprake brengt, dan wordt het toch heel makkelijk weggewimpeld met, ja, maar dit is nou eenmaal zo.
Ja, maar dan gaat men wel voorbij aan de kosten die ook kunnen voortvloeien uit het afnemen van waarden zoals sociale cohesie, duurzaamheid. Er zijn tal van studies die aantonen dat het geld wat het de staat kost om bijvoorbeeld te betalen voor mentale gezondheid van de bevolking, om criminaliteit tegen te gaan, om allerlei sociale problematiek weer te adresseren en te herstellen, dat die uitgaven, die zijn vele, vele malen hoger in een land wat ernstig ongelijk is. Hè, dus het land of Verenigde Staten wordt vaak als voorbeeld genomen. Daar zijn ook kosten aan verbonden. En die vergeet men. Die liggen in de toekomst. Die liggen in een ander beleidsdomein. Dus die kosten worden voor het gemak eigenlijk niet gezien.
Zoals ook de kosten die we maken doordat we bijvoorbeeld vervuiling naar de andere kant van de wereld transporteren. Niet gewoon buiten de orde houden.
Ja, dat zijn wat we in de economie noemen tweede orde effecten. Wanneer je vanuit een geïntegreerd afwegingskader werkt, maak je dat tot een eerste orde effect. Dat is een vrij technisch verhaal.
Nou, maar hier word ik al blij van. Want kijk, dit zijn dan de woorden waarvan je zegt, goh, dus jullie kiezen ervoor om de tweede orde effecten buiten beschouwing te laten. Wij stellen voor, in ons collegeakkoord, om deze tweede orde effecten mee te wegen en als eer, weet je? Ja, en hier ben ik dus onwijs naar op zoek. Ja. Want je hebt een soort van rugdekking en stevigheid nodig. En dat je achteruit kan wijzen naar, niet alleen naar Adam Smith. Die schijnt ook hier al van alles over te gevonden te hebben, lees ik in jouw boek. Maar ook naar methoden en technieken die beter werken voor de gemeenschap. Ja. Dan dat je inderdaad in een soort wel eens niet eens terechtkomt over of marktwaarde nou wel of niet goed is.
Stel dat je die kosten van mentale gezondheid, het tegengaan van criminaliteit, vervuiling, mee gaat nemen in je economische model. Dus dat niet meer ziet als iets wat buiten het model zit, maar wat er onderdeel van uitmaakt. Dan ga je die eerste orde effecten zichtbaar maken en ook kun je dan berekenen als econoom wat het effect daarvan is op welzijn. En die modellen zijn al in ontwikkeling. Hè. We kennen al de modellen van economische planbureaus die proberen de kosten van de milieukosten bijvoorbeeld.
Ja, de verborgen impact van dingen. Ja.
groei, ja, als een correctiefactor. Nou, dat zou je ook met dit soort sociale kosten kunnen doen. En nogmaals, in landen waar ongelijkheid groot is, is aangetoond dat die kosten enorm zijn en ook langdurig. En die zouden ex ante mee moeten worden genomen in ons economisch denken, vervolgens in onze indicatoren, maar ook in de economische modellen op basis waarvan beleid wordt gepland en gestuurd.
Dan zal jouw hart wel zijn hebben opgesprongen bij het pleidooi van Pieter Omtzigt voor andere modellen en zo'n boek als Fantoomgroei, wat dat ter discussie stelt.
Ja, we moeten die modellen echt ter discussie stellen. Daarom ben ik zelf ook die modellen ingedoken om te begrijpen welke variabelen kiezen we nu in dat economische model, maar ook welke variabelen laten we buiten beschouwing. Hoe informeren die vervolgens de beleidskeuze die er wordt gemaakt? En hoe wordt dan, ja, die variabelen die worden weggelaten, bijvoorbeeld het milieu of het belang van mentaal welzijn, ja, hoe wordt daar dan achteraf naar gekeken? Dat wordt dan automatisch een kostenpost. Terwijl als je het vooraf meeneemt als onderdeel van kwaliteit van leven, dan kun je het ook als een investering zien, als een voorwaarde voor een gezonde samenleving, een gezonde economie.
Nou, dit mooier dan dat konden we bijna niet afsluiten, Nikki. Terwijl ik denk, ja, ik zou je nog veel meer leeg willen trekken op alles. Waar ik nu wel, wat ik heel fijn zou vinden, is dat we in de show notes bij de podcast lekker wat documentatie en leesvoer opnemen. Dus daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen. En ik dacht ook, terwijl je dit zei, dat het ontzettend fijn kan zijn als we ook onze volksvertegenwoordigers nou een soort eenvoudig lijstje kunnen geven met indicatoren die prima te becijferen zijn, maar vaak niet in je begroting, in je grondexploitatie, in je omgevingsvisie, in je audits, in je controleraansturing, in de opdracht aan de accountant, noem het allemaal maar op, die daar allemaal niet in zitten, waar je gegeven jouw politieke kijk op de wereld wellicht eens aandacht voor zou kunnen vragen. Want ik denk dat we, hè, zoals jij zegt, ik ben in die modellen gedoken om te kijken welke variabelen zitten daar nou in. Nou, als het ons zou lukken om politici te laten begrijpen dat hun kijk op de wereld en de politieke keuzes, dat gebeurt op basis van variabelen. En dat die variabelen in de Excelletjes moeten zien te komen, op wat voor manier dan ook. Ja, dat je dan ook beter kunt sturen en toezien op de kwaliteit van het algemeen belang. En nou, het algemeen belang is ook zo'n vaag begrip. Dus ik heb het zelf graag altijd over maatschappelijk welzijn. Ja. En dan is de cirkel weer mooi rond. Heb ik nog iets niet gevraagd waarvan jij dacht, ja, maar dit is echt essentieel voor mensen om te weten?
We hebben eigenlijk alles wel besproken wat ik ook zelf had bedacht van tevoren. Ja, ik zou nog één voorbeeld kunnen noemen van een indicator van welzijn waar bewoners in Vensepolder zelf bij mij zijn gekomen. Kijk, de bewoners van Vensepolder die hebben dus aangegeven, wij herkennen onszelf niet in die economische indicatoren die geformuleerd worden op stedelijk niveau en die de welvaart van de stad duiden.
En wat zijn dat dan wel voor indicatoren?
De bewoners die noemden heel vaak stress. Dagelijkse stress die zij ervaren om ervoor te zorgen dat er boodschappen in huis zijn en dat ze voldoende eten te hebben kunnen geven aan hun kinderen. Daar zou je heel makkelijk een indicator op kunnen bedenken. Hè? De mate van stress die huishoudens ervaren in het dagelijks rondkomen van hun gezin. Ja, meet dat maar eens. Dat zou een indicator zijn van het welzijn in de wijk, die ontzettend veel zegt over hoe het nu gaat met de mensen in de stad.
Ja, eigenlijk heel, heel simpel.
Heel simpel, maar en we kunnen daar heel creatief in zijn. Het is helemaal niet ingewikkeld, maar het betekent gewoon dat we vanuit die bredere blik naar economie en ook de economie terugbrengen naar de dagelijkse werkelijkheid van mensen, dat we weer zicht krijgen op dat soort indicatoren die heel veel zeggen over hun kwaliteit van leven en waar de pijnpunten zitten.
Nou, vind ik een prachtvoorbeeld. En ook heel, ik denk ook dat iedereen die luistert denkt, ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Ja, bijzonder. En dat dan bij de afdeling vastgoed als indicator proberen te incorporeren. Nou, then we have changed the system from within. Nou, ontzettend bedankt, Nikki. Ik vond het een waanzinnig interessant en inspirerend gesprek. Ik denk dat het ook echt handvatten biedt om mee aan de slag te gaan.
Leuk.
Dankjewel voor voor al je tijd. En,
jij bedankt.
Helemaal goed. En werk ze vandaag. Doeg.
Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer!